Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. De vorige keer begonnen we in Amos hoofdstuk 6. Dit hoofdstuk opent met de woorden: "Wee de mensen die zorgeloos in Jeruzalem en Samaria wonen." Dat zet de toon voor dit hoofdstuk. De profeet richt zich tot mensen in heel Israël die zich niet bekommeren om het naderende oordeel, maar die opgaan in hun eigen prettige leven vol met welvaart. In eerste instantie spreekt hij de rijke bovenlaag van de bevolking aan. Zij zijn degene die veel invloed op het volk hebben. Maar daar kan het gewone volk zich niet achter verschuilen, want ook zij krijgen te maken met het oordeel van de Heere. Ieder wordt in dit hoofdstuk opgeroepen om te luisteren naar de boodschap van God. Er klinken geen hoopvolle woorden in Amos 6. Het is een boodschap van oordeel over de valse gerustheid van Gods volk. Het volk wordt niet met lieve woorden vriendelijk gevraagd of ze terug willen keren naar de Heere. Nee, de profeet zegt klip en klaar hoe het ervoor staat met het volk. Het wee, waar hij mee begint, moet de mensen wakker schrikken. Israël en Juda denken dat God voor hen zorgt en met hen is. En de welvaart waarin zij leven zien ze als een bevestiging daarvan. Maar ze luisteren niet naar de woorden van Gods profeet. Niemand vraagt zich af of zijn leven wel in overeenstemming is met Gods wil en Gods wet. Het is een valse rust van mensen, die misschien nog wel godsdienstig zijn, maar geen rekening willen houden met de Heere en met zijn woord. Men schuift de waarschuwing omtrent Gods komende oordeel ver van zich af. Dat past eigenlijk niet in hun comfortabele leven. De woorden uit Amos komen ons niet zo heel vreemd voor. Ook vandaag zijn er veel mensen die zich christen noemen, maar eigenlijk niets willen weten van Gods komende oordeel. En natuurlijk is het preken van alleen hel en verdoemenis niet de bedoeling. Het evangelie is ook een blijde boodschap van redding en vergeving. Maar wanneer we het oordeel van God en Gods heiligheid weglaten uit onze prediking, dan doen we tekort aan de waarheid. Het verlossingswerk van Christus is juist zo ontzettend belangrijk, omdat we daardoor bevrijd kunnen worden van het oordeel. Maar de waarschuwing aan wie niet wil luisteren is van levensbelang, want als God een oordeel aankondigt, dan zal het ook zeker komen. Hoe meer we beseffen wat er te gebeuren staat, des te meer zal het ons ook aansporen om mensen te wijzen op de genade van Jezus Christus. Laten we verder lezen in Amos 6.
In de vorige uitzending hebben we de eerste 6 versen van Amos 6 gelezen. Amos heeft op een duidelijke en niet mis te verstaande wijze het woord van de Heere doorgegeven. Zoals we lazen in vers 1, aan de mensen die zorgeloos in Jeruzalem en Samaria leven. Daarbij was het opvallend dat de profeet ook de mensen in Jeruzalem aansprak. Zeker, Amos richt zich vooral tot de inwoners van het 10-stammenrijk Israël, en met name tot de bewoners van de hoofdstad Samaria. Op dat idee is Amos niet zelf gekomen. Hij is door de Heere uit zijn herdersbestaan weggehaald en in de eerste plaats naar het 10-stammenrijk Israël gezonden. Ook dat was bijzonder, omdat Amos zelf uit het 2-stammenrijk Juda kwam, uit het dorp Tekoa. In het volgende hoofdstuk, in Amos 7, zullen we ook zien dat zijn tegenstanders hem liever zien gaan dan komen, en de priester Amasja uit Bethel zelfs tegen hem zegt: "Maak dat je hier wegkomt, profeet, vlucht maar naar Juda en ga daar maar profeteren. Val ons hier niet lastig met je visioenen, in elk geval niet hier in de hoofdstad, waar het heiligdom van de koning staat." Alsof de priester uit Bethel tegen Amos wil zeggen: "Of denk je dat in Juda alles zo goed is?" Maar Amos was gehoorzaam aan de Heere. Hij was er niet van overtuigd dat het in Jeruzalem beter was dan in Samaria. Amos kondigt ook het oordeel over Jeruzalem aan. Of de Israëlieten nu in Samaria of in Jeruzalem wonen, als Gods verbondsvolk zich gedraagt zoals Amos het heeft getekend, dan vallen zowel het tienstammenrijk Israël als ook het tweestammenrijk Juda onder hetzelfde oordeel. Ook al spitst Amos zijn boodschap toe op de rijke bovenlaag van de bevolking, op de leidinggevende figuren in de stad en in het koninkrijk, immers in Amos 6 vers 1 worden ze nader aangeduid als mensen die beroemd zijn en vereerd worden door het volk van Israël. Toch heeft de profeet het niet alleen tegen een deel van de bevolking. In Amos 6 vers 11 kondigt Amos aan dat het oordeel van de Heere zal komen over alle huizen. Maar het zijn de rijken en gezagdragers die door hun leidinggevende posities bijzondere verantwoordelijkheid dragen. Bij hen komt het volk om recht, raad, hulp en leiding vragen. Door de grote overvloed waarin ze leven, hebben ze reden te meer om de Heere dankbaar te zijn en hem te dienen en te prijzen als de gever van hun zegeningen. Maar de groten van Israël en Juda hebben een voorstelling van zaken die niet past bij de werkelijkheid van de Heere. Zij zijn er diep van overtuigd, wij zijn het gezegende volk van God. Al de voorspoed en rijkdom die we nu hebben is een bewijs dat de Heere goed voor ons is. Daarom zijn ze zo gerust in Jeruzalem en daarom zijn ze zo zelfverzekerd in Samaria. De Heere zorgt voor ons, Hij is onze God, ons zal geen kwaad overkomen. Maar na de tekening van het luxe en decadente leventje van de Israëlieten in Amos 6, haalt Amos in vers 7 een dikke streep door de valse gerustheid van de mensen in Jeruzalem en Samaria. Want we lezen in Amos 6 vers 7, daarom zult u tot de eerste ballingen behoren. Plotseling zal er een einde komen aan uw mooie leventje. De Israëlieten leiden uit de omstandigheden af dat de Heere zijn volk gunstig gezind is. Maar ze luisteren niet naar het woord van de Heere. Niemand vraagt zich af of het leven zoals ze dat nu leven wel in overeenstemming is met Gods woord en inzettingen. Israël is van mening, de oordelen zijn voor de heidenen, de zegeningen zijn voor ons. Maar Amos ontmaskert die gedachte. Israël houdt geen rekening met het komende gericht. En als ze er al aan denken, dan zien zij de dag van de Heere als een boze dag voor anderen, maar niet voor henzelf. Dat heeft Amos in hoofdstuk 5 ook al gezegd. Maar in Amos 6 vers 7 komt de streep door de rekening. Daarom zult u tot de eerste ballingen behoren. Plotseling zal er een einde komen aan uw mooie leventje. Het mag duidelijk zijn dat de levensinstelling, beschreven in Amos 6 vers 3 tot en met 6, gevolgen heeft. Als iemand met de Heere geen rekening houdt, dan worden ook anderen daar de dupe van. Terwijl om hen heen mensen omkomen van de honger en in ellende leven, wordt het leven van de aangesproken mensen getekend door luxe en overdaad. Dat blijkt uit de inrichting van hun huizen, uit het overdadige voedsel op hun tafels, hun vermaak en weelderige verzorging van zichzelf. Daar komt nog bij dat ook het heilige naar beneden wordt gehaald. In zo'n situatie is er niemand die eraan denkt dat het koninkrijk op instorten staat. Israël is in nood, maar de grootste nood is dat het volk zijn nood niet ziet. Het lacht en danst en vraagt niet meer naar de Heere. Daarom zal de Heere ingrijpen, zoals de Heere dat vaker heeft gedaan. Hij zal hen uit hun mooie leventje weghalen en in ballingschap doen gaan. En zij, die dachten de eerste te zijn, zullen nu inderdaad tot de eerste ballingen behoren. De Heere heeft een groot geduld, maar hij laat niet met zich spotten, ook al lijkt het soms een tijd lang van wel. Amos 6 vers 8. De oppermachtige Heere, de God van de hemelse legers, heeft bij zijn eigen naam gezworen, ik walg van de trotse en valse glorie van Israël en haat haar prachtige huizen. Ik zal deze stad en alles wat zich erin bevindt aan haar vijanden in handen geven. In opdracht van God moet Amos het volk ervan doordringen dat het oordeel van de Heere komt. Zonder omhaal van woorden tekent Amos de ontzettingen die over Israël zullen komen. En dat hij dat namens de Heere doet is duidelijk. Het begint al met de verzekering dat de oppermachtige Heere zo'n afkeer heeft gekregen van Israël en Samaria, dat hij de stad overgeeft in de handen van haar vijanden. Als gevolg van hun zonde waren de Israëlieten van de Heere afgevallen. Zij dienden de afgoden en leefden voor zichzelf. De Heere moet zeggen, ik walg van de trotse en valse glorie van Israël en haat haar prachtige huizen. Amos 6 vers 9 en 10. Ook al zijn er nog maar 10 van hen over, of staat nog maar 1 huis overeind, dan zullen die ook nog verdwijnen. Iemands oom zal als enige overblijven om hem te begraven of te verbranden. Als hij naar binnen gaat om zijn lijk uit het huis te halen, zal hij de andere overlevenden daar vragen, zijn er nog meer overlevenden bij u? Het antwoord zal luiden, nee, en hij zal daaraan toevoegen, st, noem de naam van de Heere niet, hij zou je eens kunnen horen. Uit de versen 9 en 10 krijgen we de indruk dat de pest heeft toegeslagen in de stad en dood en verderf heeft gezaaid. En omdat de dood zoveel slachtoffers maakt, is het niet meer mogelijk iedereen een fatsoenlijke begrafenis te geven. Daarom moeten de lijken worden verbrand. Een familielid, een oom die als enige is overgebleven, gaat naar binnen om de lugubere taak te verrichten. Als hij binnen is, blijkt er nog een andere overlevende te zijn, maar er is niemand meer bij hem. De oom van de overledene vraagt aan hem, zijn er nog meer overlevenden bij u? Het antwoord is nee. Maar dan wordt hem gevraagd te zwijgen. Eigenlijk staat er alleen st, want hij is bang dat die ander de naam van de Heere zal noemen, en dat moet niet. Blijkbaar is er de heidense angst dat het noemen van Gods naam de aandacht van de Heere op hem zal vestigen, en dat zal dan ongetwijfeld zijn dood betekenen. Het is immers op Gods bevel dat de huizen van groot en klein vernietigd worden. Amos 6 vers 11. Want de Heere beval dit, alle huizen, groot en klein, zullen met de grond worden gelijkgemaakt. Wat een verschrikkelijk gezicht zal dat zijn als de huizen van de hoofdstad Samaria met de grond gelijk zijn gemaakt. Mogelijk kunnen wij ons er iets bij voorstellen als we denken aan de beelden die via de moderne media onze huizen binnenkomen. De aanblik van een plat gebombardeerde stad of dorpen die door een orkaan zijn weggeblazen. Alles wat er van overblijft is een enorme ravage en de troosteloze aanblik van een ruïne. Alles is kapot. Niemand kan er meer wonen. De huizen zijn met de grond gelijk gemaakt. De Heere heeft het bevolen. Luisteraar. Met de laatste woorden hebben wij mensen het vaak moeilijk. Maar de Heere straft niet zomaar. We hebben er in de vorige uitzending uitvoerig over gesproken. De Heere spreekt door zijn dienstknechten de profeten en laat hen zijn heil verkondigen. Daarna volgen zijn waarschuwingen als mensen hun leven niet veranderen. En aan het eind van alles, als Gods genadetijd voorbij is, kan de Heere met zijn overspelige volk niets anders doen dan het straffen voor al haar zonden. Amos 6 vers 12 tot en met 15. Kunnen paarden op de rotsen rennen? Kunnen runderen de zee ploegen? dat klinkt dom. Maar het is net zo dom dat u een loopje neemt met het recht en dat u alles wat goed en juist moet zijn verzuurt en vergiftigt. Het is dom u te verheugen over uw grootheid, terwijl u helemaal niets voorstelt, en trots te zijn op uw eigen nietige kracht. Israël, ik zal een land op u afsturen, dat u van uw noordelijke grens tot uw uiterste zuidpunt zwaar zal onderdrukken. Overal, van Hamat tot aan de beek van Araba, zegt de Heere, de God van de hemelse legers. De laatste drie versen van Amos 6 zijn erg moeilijk te vertalen. Dat begint al in vers 12 met de woorden, kunnen paarden op de rotsen rennen? In andere vertaling lezen we, kunnen paarden op de rotsen ploegen? Het is een typering van het werk van de profeet Amos. Hij komt niet door de harde harten van Israël heen. Het tweede dat we lezen is, kunnen runderen de zee ploegen? Bij de antwoorden op beide vragen voelt iedereen wel aan dat beide zaken niet lukken. Zo zal het ook Israël niet lukken om een rechtsstaat te bouwen op onrecht. Ieder mens met enig redelijk inzicht snapt dat meteen. Want alleen recht en gerechtigheid zijn de grondslagen waarop een samenleving kan worden gebouwd. Wie het op een andere manier probeert, vraagt om brokken en om verlies. Het loopt uit op een bittere teleurstelling. In Spreuken 14 vers 34 lezen we, als er rechtvaardigheid heerst, wordt een volk geëerd, maar als de zonde hoogtij viert, is dat een schande voor een land. Vers 13 maakt duidelijk dat Israël nog niet overtuigd is van eigen kleinheid en nietigheid. Wat stellen de veroveringen van Israël uit het verleden nu voor, vergeleken bij de vijanden die Israël nu bedreigen? En zonder dat Amos de naam noemt van het land dat de Heere op hen zal afsturen, zien wij achter de woorden van vers 14 het machtige Assyrië verschijnen. Zij zullen tegen Israël optrekken en het volk in ballingschap wegvoeren. Van noord tot zuid zal het hele volk Israël worden weggevoerd. Er is geen ontkomen aan, want de Heere, de God van de hemelse legers, heeft het gezegd. We lezen verder in Amos 7. Met Amos 7 begint een nieuw onderdeel van het Bijbelboek Amos. Tot nu toe gaf Amos door wat hij van de Heere hoorde. In hoofdstuk 7 gaat de profeet vertellen wat de Heere hem heeft laten zien. Amos is niet de enige profeet waarbij de Heere met visioenen openbaart wat hij gaat doen of bekend maakt wat er gaat gebeuren. De visioenen die de Heere Amos laat zien zijn geen dromen. De profeet is klaar wakker als hij een visioen ontvangt. Maar terwijl hij bij zijn volle bewustzijn is, sluit de Heere zijn ogen voor de zichtbare werkelijkheid om hem heen. In een visioen laat de Heere de profeet dingen zien die voor het natuurlijke oog niet zijn waar te nemen. Daarbij ziet de profeet Gods realiteit om die te verkondigen aan mensen tot wie de Heere hem met de geopenbaarde boodschap zendt. In de laatste drie hoofdstukken van het Bijbelboek Amos vinden we vijf visioenen, namelijk drie in Amos 7, één in Amos 8 en één in Amos 9. Daarbij valt het op dat we in de vijf visioenen drie verschillende jaargetijden tegenkomen. In het eerste visioen is sprake van de lente, in het tweede van de zomer en in de vierde van de herfst. In deze onderscheidingen zien we aan de ene kant iets van het grote geduld van de Heere. Hij wacht nog met het oordeel over zijn volk, maar aan de andere kant de onbekeerlijkheid van het volk. Het is lente geweest, zomer geworden en nu is de herfst aangebroken. Al die tijd heeft de Heere gesproken, maar de Israëlieten hebben zich niet bekeerd. Amos 7 vers 1 tot en met 6. Het volgende liet de oppermachtige Heere mij in een visioen zien. Hij was bezig een enorme zwerm sprinkhanen te vormen, die na de eerste oogst, die als belasting naar de koning ging, alle weer opkomende gewassen moest verwoesten. Zij vraten elk sprietje op. Toen zei ik, Heere God, vergeef uw volk toch alstublieft. Stuur deze plaag niet. Als u zich tegen Israël keert, blijft niemand meer op de been. Israël is maar zo klein. De Heere zag er inderdaad van af en liet het visioen geen werkelijkheid worden. Het zal niet gebeuren, zei hij tegen mij. Toen liet de oppermachtige Heere mij een groot vuur zien, dat hij had gereed gemaakt om hen te straffen. Dit vuur had alle wateren laten opdrogen en was nu bezig het hele land te vernietigen. Ik zei toen, och, oppermachtige Heere, doe dit toch alstublieft niet. Wie kan stand houden als u zich tegen hen keert? Israël is maar zo'n klein volk. Toen liet de Heere ook dit plan varen en zei, ook dit zal niet gebeuren. Als we de beide eerste visioenen lezen, in de verzen 1 tot en met 6, dan zien we dat deze in elkaars verlengde liggen. Ze hebben beide te maken met natuurverschijnselen, die de bronnen van Israëls leven raken. Daarbij moeten we opmerken, dat wij het natuurverschijnselen noemen, maar Amos ziet er de hand van de Heer in. Eerst is er sprake van een sprinkhanenplaag, die ons doet denken aan de profetie van Joël. Het wintergras, dat weelderig gegroeid is, is al afgemaaid en naar de koninklijke stallen gebracht. De eerste opbrengst is voor het paleis. Wat nu groeit moet dienen tot voedsel van de veestapel van de bevolking. Een sprinkhanenplaag is op zo'n moment een regelrechte ramp en betekent hongersnood voor mens en dier. Amos bidt niet of de Heere de sprinkhanen wil tegenhouden. Hij heeft de nood van zijn volk gepeild. Als hij vraagt, Heere God, vergeef uw volk toch alstublieft. De zonde, waardoor Israël Gods boosheid heeft opgewekt, is de grootste nood van het volk. Israël heeft vergeving nodig, maar het volk vraagt er niet om. Uit het vervolg blijkt dat de schuld van Israëls zonden niet is vergeven. In het tweede visioen blijkt duidelijk dat Gods verdraagzaamheid niet tot bekering van het volk heeft geleid. Nu is het zomer en een brandende zon heeft de waterbronnen doen uitdrogen en een deel van het land al verschroeid. De Heer is begonnen met de uitvoering van zijn oordeel. Vandaar dat Amos nog heftiger reageert. Heere, doe dit toch alstublieft niet! Als de Heere echt in het gericht gaat, wie kan dan bestaan? Wij zijn maar kleine mensjes en Israël is maar zo'n klein volk. Vergeleken bij de Heere zijn wij mensen niet meer dan een druppel aan een emmer en een stofje aan een weegschaal. Niemand kan voor de Heere stand houden. Daarom moet de mens aan de Heere vragen om vergeving. Amos 7 vers 7 tot en met 9. Daarna toonde hij mij het volgende. De Heere stond bij een muur, die met behulp van een paslood was gebouwd, en controleerde het bouwsel met het paslood om te zien of hij wel recht was. De Heere zei tegen mij, Amos, wat ziet u? Ik antwoordde, een paslood. Hij antwoordde, ik zal mijn volk Israël controleren met een paslood. Ik zal de straf niet langer uitstellen. De afgodenaltaren en tempels van Israël zullen verwoest worden, en het koningshuis van Jerobeam zal ik met het zwaard uitroeien. Een paslood is een instrument dat door bouwers gebruikt wordt om ervoor te zorgen dat een muur goed recht komt te staan. De muur is het tienstammenrijk en het paslood is het recht van God. Gods wetten zijn het richtsnoer waaraan de Heere het leven van zijn volk en kinderen gaat meten, en het paslood beslist wat er moet gebeuren. De uitkomst is duidelijk. De afgodenaltaren en tempels van Israël zullen verwoest worden, en het koningshuis van Jerobeam zal ik met het zwaard uitroeien. Amos 7 vers 10 tot en met 15. Maar toen de priester Amasja uit Bethel de woorden van Amos hoorde, stuurde hij snel de volgende boodschap naar koning Jerobeam. Amos is een landverrader en beraamt een aanslag op uw leven. Dat kunnen we niet toelaten. Het hele land zal in opstand komen, want Amos zegt dat u zult worden gedood en dat het hele volk Israël als balling en slaaf naar een ver land zal worden weggevoerd. Vervolgens ging Amasja naar Amos en zei, maak dat je hier wegkomt, profeet. Vlucht maar naar Juda en ga daar maar profeteren. Val ons hier niet lastig met je visioenen, in elk geval niet hier in de hoofdstad, waar het heiligdom van de koning staat. Maar Amos antwoordde, ik ben niet echt één van de profeten. Ik kom ook niet uit een profetenfamilie. Ik ben gewoon een herder en fruitplukker. Maar de Heere haalde mij weg uit het herdersbestaan en zei, u moet gaan profeteren voor mijn volk Israël. Vanaf vers 10 ontdekken we dat er eindelijk sprake is van een reactie op de prediking van de profeet Amos. Het is de priester Amasja uit Bethel. We moeten Amasja zien als de hoge priester van het heiligdom van de kalverendienst in Bethel. Het is ook geen wonder dat hij zo reageert. De boodschap van Amos is de doodsteek voor de staatsgodsdienst van het Tienstammenrijk en wijst de staatsgodsdienst aan als mede schuldig aan de ondergang van het volk. Amasja doet twee dingen. Hij brengt rapport uit aan de koning in verband met het staatsgevaarlijke van het optreden van Amos. En hij geeft Amos persoonlijk advies om niet af te wachten wat de koning zal doen, maar te vluchten naar Juda. Dat iemand door de Heere geroepen kan zijn, daar heeft Amasja nog nooit van gehoord. Voor hem is Amos een lastige man en zegt hij, maak dat je hier wegkomt, profeet. Vlucht maar naar Juda en ga daar maar profeteren. Maar Amos is geen broodprofeet, maar door de Heere geroepen en aangesteld om te profeteren voor zijn volk Israël. In de volgende uitzending lezen we het antwoord van Amos aan Amasja in Amos 7, vers 17.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432. 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770. A.J. in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.